Van harte welkom bij een podcast in de serie van de Germaanse geneeskunde, een podcast over depressie. Heel graag neem ik je mee in het nut van depressie, of ook wel, waar is een depressie een oplossing voor? Als je wel vaker naar mijn podcast luistert, dan weet je dat eigenlijk alles waar wij tegenaan lopen, met name gericht op ons lichaam, maar ook waar je tegenaan loopt bij anderen, iets is wat ergens een oplossing voor is. Maar je moet het wel kunnen zien waar het een oplossing voor is, want heel vaak voelen we dat waar we tegenaan lopen ook als een bedreiging. Stel je voor, je rug doet vandaag vreselijk zeer en bij elke beweging voel je je rug, dan is het ingewikkeld om te denken dat die rug op dat moment in de oplossing is, wat die rug eigenlijk wel is. En omdat wij met ogen zijn gaan kijken dat pijn niet fijn is en pijn weg moet, gaan we een soort van de klachten die we hebben te lijf met een oordeel. We vallen onze klachten aan, noem ik dat. En als je dan kijkt naar de Germaanse geneeskunde, dan zijn we nog veel verder van huis. We hebben gewoon een nieuw conflict gemaakt. Dat wat ons lichaam bedoelde als oplossing, zien wij als een aanval. En eigenlijk is dat bij depressie ook zo. We hebben als maatschappij, als persoon, als, nou, eigenlijk iedereen heeft wel een oordeel over depressie. En misschien niet een oordeel dat je er van alles van vindt, maar dat het lastig is en vervelend, dat vinden we zeker. En toch, als je via de Germaanse geneeskunde kijkt, is een depressie supernuttig, levensreddend en een ongelofelijke oplossing. Maar omdat wij er een lading op leggen, duren depressies vaak heel lang. En in de natuur hoeft het maar heel even te duren. Maar als je die klik niet begrijpt, dan voel je je zet en dan voel je je down. En dan vindt iemand anders er ook wat van dat jij je down voelt. Of jij denkt van, oh, wat zal die ander ervan denken? En dan zijn we vertrokken in een hele grote negatieve spiraal die een hele diepe depressie kan gaan geven. En als je niet kunt zien dat depressie een oplossing is, dan kun je, ik zeg wel, jaren in een depressie blijven zitten. Wanneer je naar de Germaanse geneeskunde kijkt, is een depressie uitleggen niet direct het allermakkelijkste om te doen. Want de Germaanse geneeskunde is gebaseerd op de embryologie, oftewel de manier waarop wij zijn ontstaan als mens, in een baarmoeder, zeg maar, van zaadcel naar eicel, hoe uiteindelijk er een mens ontstaat. En gebaseerd op de evolutietheorie. De manier waarop wij als mens zijn ontstaan. Vanuit eigenlijk eencellige wezens, hoe daar uiteindelijk na miljoenen jaren mensen uit voortgekomen zijn. En het bijzondere, het moment dat je kijkt naar de evolutietheorie, dan zijn wij natuurlijk nog steeds aan het evolueren tot het beste mens die we zouden kunnen zijn. We evolueren zodat we het op de plek waar we zijn het beste kunnen overleven. En daardoor maakt ons lichaam ook steeds nieuwe aanpassingen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld kijkend naar beren. Dat de ene beer een hele andere kleur heeft aangepast naar de omgeving dan de andere beer. Puur om niet prooi te worden van een ander dier, word je eigenlijk een soort van gemaakt als zijnde een eenheid met de omgeving. Zo is de bruine beer dus heel anders dan de ijsbeer en toch in de basis een beer. En ook wij als mens zijn verschillend per plek waar we wonen. Onze huidskleur is anders, ons pigment, onze manier waarop we met bijvoorbeeld zon om kunnen gaan. Het is allemaal aangepast om te kunnen overleven. En zelfs als je kijkt naar de manier waarop we voeding verteren, dan blijkt bijvoorbeeld het bij een Chinees heel anders te werken als bijvoorbeeld bij een Nederlander. Puur omdat we andere voeding tot ons nemen. Ons lichaam gaat zich gewoon aanpassen naar dat wat er gebeurt. En vertrouwend op dat stukje mag je eigenlijk je lichaam wel danken. Je lichaam wil steeds een aanpassing doen. En dat doet je lichaam al in de zwangerschap. Want het moment dat moeder dan tegen bepaalde thema's aanloopt, we noemen het in de Germaanse geneeskunde psychologische thema's, die worden direct even in het babytje aangepast tot een biologische aanpassing. Een aanpassing in het lijf. Dus stel je voor, een moeder kan voor de zwangerschap iets echt niet goed verteren. Ze heeft net iets te horen gekregen wat zeer onprettig is en waar ze de hele tijd met haar hoofd mee bezig is. Ze kan het niet goed verteren. Ze kan het mentaal niet goed verteren. Dan heeft dit kind betere verteringscellen in het spijsverteringsstelsel. Puur om dit kind te helpen, want als je iets niet kunt verteren, is dat niet fijn. Weet je wat? We passen jou vast aan, zodat jij beter kunt verteren. En als bijvoorbeeld een moeder moeite heeft om te blijven staan, ze voelt zich steeds zwevend overal naartoe, dan is het natuurlijk superhandig voor kinderen om juist heel stevig op de benen te staan. Dus eigenlijk heel zwaar te zijn en ook stevige benen te hebben om vooral niet om te vallen als moeder voor de zwangerschap dat gevoel wel heeft gehad. En zo zijn alle aanpassingen die er gebeuren bij kinderen in de zwangerschap al nuttig in de overleving als je kijkt naar het moment vlak voor de zwangerschap van jou. Dus die kennis die we daar zouden mogen vergaren, dat zegt heel veel over het kind wat er gaat komen. Ik heb hier ook een boek over geschreven, Jouw Goud, de schat die de zwangerschap en geboorte is. Allemaal informatie over al die fases van, die je in de zwangerschap al kunt onderscheiden van elkaar. Waar je informatie kunt krijgen over waarom jouw lichaam bepaalde aanpassingen gedaan heeft. Nou, als we dan even terugkomen bij een depressie, dan is ook een depressie super logisch. En een depressie hoort eigenlijk niet zozeer bij het spijsverteringssysteem, dat kunnen we allemaal begrijpen. Het hoort ook niet bij de vliezen van ons lichaam, dat is het volgende systeem, dus ook niet bij de longvliezen, de hartvliezen enzovoort. Het hoort ook niet bij de botspieren en gewricht thema's, die horen bij het nieuw mesoderm. Het hoort eigenlijk bij ons brein. En als je kijkt naar ons brein, dan is dus bijvoorbeeld als je een verteringsprobleem hebt, dan is het orgaan die een aanpassing gaat doen, het verteringssysteem. En als we dus een thema hebben in ons brein, iets lukt ons niet, dan kan ons brein aangepast worden. Oftewel, soms dan heb je een psychische aandoening, of misschien heb je dat zelf helemaal niet door, want vaak heb je psychische aandoeningen zelf minder goed door. Soms heb je een psychische aandoening, omdat dat de allerbeste oplossing is om het te overleven. Dus zelfs als je bijvoorbeeld kijkt naar anorexia, wat een psychische aandoening is, dan is jezelf laten verdwijnen door middel van anorexia eigenlijk een aanpassing om het te overleven. En natuurlijk zitten hier dan thema's achter waar je dan naar zou mogen kijken. Met name de thema's vanuit het systeem. Kijk je naar een depressie, dan is het heel leuk om eens te kijken naar de natuur, wat daar precies gebeurt. Want wij zijn gewoon de natuur. Wij zijn net als alle wezens in de natuur. En misschien hebben we iets meer mentale capaciteit, maar dat is ook precies wat ons meer tegenhoudt om, of makkelijker ziek maakt, omdat wij er zo goed over na kunnen denken. En dat we op die manier eindeloos iets kunnen blijven verteren waar een dier het allang weer kwijt is. Nou, kijken we naar een dier, dan hebben wij in de dierenwereld, als we het hebben over kuddes en roedels, dan hebben we daar alfa's. En alfa's, dat zijn dieren die eigenlijk de hoogste in rang zijn. Dus als je in een kudde kijkt, dan hebben we bij een kudde voorop de alfa's lopen. Of eigenlijk is het qua mannetje maar één alfa. En die alfa, die volg je. Zonder dat je nadenkt, volg je de alfa. In ons systeem zit dat. Met name ook in de coronaperiode hebben we dat gemerkt. We waren als overheid werd de alfa en we zijn met z'n allen, zonder dat we na gingen denken, omdat we angst hadden, er achteraan gegaan. Er waren wellicht een aantal die zoiets hadden van daar moet je niet achteraan, maar die wilden er niet achteraan omdat ze ook weer angst hadden. Dus het was een heel bijzonder spelletje wat zich afspeelde in de natuur, in de kuddes en de roedels, maar dan gewoon bij ons als mens. Kijken we naar die alfa, dan heeft die alfa in een kudde een functie als zijnde van iedereen moet dat volgen en dan kunnen we het samen als kudde overleven. En die alfa, het alfa mannetje, dat is het mannetje die in de kudde ook mag reproduceren, oftewel mag voortplanten. Die mag vrouwtjes zwanger maken. Want als je als soort je gaat voortplanten met de alfa, heb je natuurlijk de beste kans om de meest sterke jongen te krijgen. En om het als soort weer te overleven. Allemaal om de overleving te dienen. En stel je voor, je kijkt naar twee wolven. En het zijn twee mannetjeswolven. En die mannetjeswolven die willen eigenlijk allebei wel het alfamannetje zijn. Dan is het altijd even een gevechtje. Er is altijd één iemand de alfaman. En hoe wolven dat samen uitvechten is, ze gaan tegenover elkaar staan. Beide hebben ze hun staartjes omhoog. En er wordt in de natuur gezegd, beide penissen staan stijf. Zo van, ik ben het alfamannetje. En ze staan even tegenover elkaar, ze doen even ten opzichte van elkaar. En dan is het al heel duidelijk wie het alfamannetje is. En als je als beta-mannetje, dus het mannetje wat daarop volgt, als je dan slim bent, dan ga je je kop laten hangen, dan laat je je nek hangen, dan geef je toe aan het alfamannetje. Want doe je dat niet, dan wordt het een gevecht met bloed en ben jij als beta-mannetje gewoon weg. Dan ben je gewoon niet meer onderdeel van de roedel of eigenlijk ben je gewoon meestal dood. Dus het is nuttig voor de overleving om je kop te laten hangen. Om eigenlijk een beetje je nek te laten hangen. Thema's van de nek gaan ook heel vaak over deze thema's. Dat je je nek laat hangen. Of dat je je nek hebt laten hangen. En de nek laten hangen, dat betekent van toegeven, submission, toegeven aan dat wat er eigenlijk is. Als je je nek laat hangen, dan betekent het dus eigenlijk, ik kan even niks doen. Maar als je dan kijkt naar het alfa en het beta mannetje, dan is het voor de alfa fantastisch dat jij je nek laat hangen. Want die alfa, die wordt dan alfa, nou dat is een positie. Maar dat die beta zijn nek laat hangen, dat betekent dat hij een soort van onderdanig wordt ten opzichte van de alfa. En het onderdanig zijn ten opzichte van de alfa, dat is voor de alfa ook fijn. Hij kan altijd op dat beta mannetje bouwen. Dus hij houdt hem graag in leven om te zorgen dat hij ondersteuning krijgt in alles wat hij wil. Dus eigenlijk is jezelf een beetje laten hangen, is heel nuttig om de overleving van jezelf te dienen, maar ook om de kudde daarin te helpen. Eigenlijk is het een soort van even jezelf terugtrekken en jezelf een soort van kleiner maken dan dat eigenlijk nodig is. Maar in het geval van de wolf is het wel nodig, want anders gaat je kop eraf. Dus in situaties waarbij het gaat over een depressie, voel jij je eigenlijk minder waard. Je bent minder waard dan de alfa. Maar we hebben tegenwoordig niet zoveel alfa's meer. Eigenlijk mag je zelf altijd de alfa zijn. Als je kijkt in een relatie, hebben wij ook een alfa man en een alfa vrouw en die gaan samen kinderen krijgen. En zelfs zo gauw als het alfamannetje voor zichzelf niet het gevoel heeft dat hij een alfaman is, of het vrouwtje heeft het gevoel dat hij voor de alfaman niet de alfavrouw is, dan kan het qua reproductie, oftewel qua voortplanting, lastig zijn om voor te planten. Want de natuur wil het liefst een alfaman en een alfavrouw. En als we dan om ons heen kijken naar alle stelletjes, dan zijn er dus heel veel alfamannetjes en heel veel alfavrouwtjes, gelukkig. Oftewel, niemand is meer of minder. Alleen, als je bijvoorbeeld wil overleven, als je doorlopend in een overlevingsstrategie staat, ja, dan zou je misschien de een wat meer voorop laten lopen dan de ander, om samen te werken om het te overleven. Maar kijken wij om ons heen, dan hoeven wij ons nooit minderwaardig te voelen. We zijn allemaal alfa's. In onszelf mogen we allemaal alfa zijn. En we mogen ook soms ons kopje laten hangen. Maar het is niet nodig ten opzichte van iemand die wij meer waard vinden. We zijn het allemaal evenveel waard. Dus als jij je kop laat hangen, dan doe je dat op het moment dat jij je eigenlijk het minder waard voelt. En waar voel jij het minder waard? Heb jij het gevoel dat er iets buiten je is wat groter is en wat sterker is dan jij? Dan snap ik dat jij je kop laat hangen en dat je dus jezelf down gaat voelen. En als dat 5 tellen is, dan is het maar fijn, want dan hoef je je maar 5 tellen zo te voelen. Maar als dat doorlopend het geval is, dan snap ik dat jij je kop laat hangen. En het moment dat je bijvoorbeeld kijkt naar iemand buiten jouzelf en jij kijkt daar tegenop, dan zet jij jezelf dus in die minderwaardige rol. En die minderwaardige rol, die heeft soms tot gevolg dat je werkelijk minderwaardig voelt. En als je dan ook nog het gevoel hebt dat jij het hebt gedaan, je hebt ook nog guilt, schuld, dan is het helemaal minderwaardig en dan voel je de depressie opkomen. Maar het hoeft niet, want het moment dat jij durft te zien voor jezelf dat jij één bent, dat jij een alfa bent, dat iedereen een alfa mag zijn en is, en iedereen op zijn eigen vlak en iedereen op zijn eigen gebied, dan hoef je dus niet je kop te laten hangen. Dan hoef je jezelf niet kleiner te gaan maken en minderwaardig en doorlopend als je iets voor je gevoel niet goed hebt gedaan, jezelf schuldig te gaan voelen. Dus als jij behept bent, door welke reden dan ook, met een minderwaardigheidscomplex en met schuld, ja, dan zul je veel depressief gaan voelen. Maar eigenlijk heb je de keuze om jezelf weer in de alfa-rol te zetten. Dat hoeft niemand anders voor jou te doen, dat kan ook niemand anders voor jou doen. De manier waarop jij als beta, oftewel als de depressieve persoon, de ander gaat zien als alfa, dat is de manier waarop jij het ervaart. Maar het betekent niet dat dat het ook is. En ik denk dat bijvoorbeeld in systemen als ons onderwijs, waar de leraar de alfa is en alle kinderen moeten luisteren, het eigenlijk niet klopt. Die kinderen hoeven niet te luisteren. Die kinderen die mogen luisteren, omdat ze het interessant vinden of omdat ze dingen kunnen opsteken van die persoon. Maar als ze moeten luisteren, dan zetten we ze in een beta-rol. En als we bijvoorbeeld kijken naar het geloof, dan denk ik ook dat dat een basis kan zijn van heel veel depressieklachten. Want als jij God als alfa neerzet en jij eigenlijk altijd als jij niet luistert naar God schuldig bent, en als we als ouders onze kinderen daar dan ook nog op wijzen, dan maken we onze kinderen schuldig en minderwaardig. En schuldig en minderwaardig, dat is je kop laten hangen en direct gekoppeld aan een depressie. Hoe zou het zijn als wij onze kinderen allemaal zouden kunnen zien als alfa's? Natuurlijk moeten we ze verzorgen, maar ze zijn allemaal uniek en mooi op hun eigen manier. Ze zijn allemaal, kunnen ze de wereld iets brengen. Ze zijn allemaal helemaal ik en helemaal heel. En we zitten niet in een systeem waarin we dus doorlopend onze kop moeten laten hangen, omdat we het anders niet overleven. We hoeven onze kop nooit te laten hangen. We mogen blijven staan. En als het even niet meer lukt, dan mogen we heus onze kop laten hangen. Want we mogen heus wel eens de minste zijn. Maar de minste zijn niet omdat we helemaal de minste zijn, maar omdat we eigenlijk voor onszelf kiezen en eventjes dat niet voorop willen lopen, even iets anders willen doen. Maar dan ben je alsnog jezelf in je alfa-rol aan het zetten. Want jij kiest wat jij graag wil op dat moment. Misschien ingewikkelde materie. Maar als jij zelf iemand bent die depressief is, kijk eens wanneer jij jezelf uit die rol haalt. Kijk eens waar jij jezelf in een beta-rol hebt gestopt. Je hebt het zelf gedaan. En kijk eens waar jij denkt dat anderen jou in een beta-rol zetten. En is dat dan zo of doe je dat dan alsnog weer zelf? En kijk eens hoe jij in je jeugd in een bepaalde positie bent gezet. En buig dan voor je ouders. Ze zagen het niet anders op dat moment. Maar jij mag voor jezelf gaan staan in jouw rol, in jouw kracht. Allemaal situaties die misschien in ons systeem ons helemaal in die patronen hebben gebracht. In ons systeem waar overleving soms niet makkelijk was. Dus we mogen buigen voor al die systemen, al die voorouders die het hebben gered, door zich samen te bundelen als kuddes en als roedels met een alfa voorop. Maar we mogen ook zien dat dat op dit moment niet meer nodig is. En we mogen zien dat we allemaal zelf het 100% waard zijn. En dat we ook zelf mogen bepalen als we een stapje achteruit doen, omdat we gewoon lekker een stapje achteruit willen doen. En als je dus iemand kent met een depressie, en misschien is het wel je kind, kijk dan eens waar jij die patronen kent van alfa en minderwaardig zijn. En kijk eens of jij die posities kunt veranderen. Bij jezelf als ouder, om je kind weer in de alfa te kunnen zetten. Dankjewel voor het luisteren.